Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl.
Hallo, mijn naam is Mirjam Hommes en welkom bij de week van Horses. Allereerst, vergeet niet om je te abonneren of ons te volgen in je favoriete podcast-app. Vandaag is weer aangeschoven Rick Helmink.
Hoi.
Hoi, fijn dat je er weer bent. Rick, we moeten het hebben over de Haagse politiek, want daar is deze week van alles gebeurd. En tegelijkertijd geloof ik dat er niet zo heel veel verandert. Dus dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar dat was mijn conclusie. Ja. Ten eerste speelde deze week de wijziging van de wet dieren. En dat was een abonnement, een wetswijziging die op 1 juli moest ingaan. Die wijziging was in 2021 al door de Eerste en de Tweede Kamer aangenomen. En in die wetswijziging stond dat dieren geen hinder of pijn mochten hebben door hun huisvesting. Hè? Dat was eigenlijk de kern.
Ja, dat de dieren niet aangepast mochten worden aan het houderijsysteem. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan heel veel varkens in de hok waar de staarten dan afgesneden worden. Kippen, de snavels, omdat ze elkaar anders verwonden.
Ja.
En koeien, de hoorns, dat soort dingen.
Dus dan heeft het te maken met dat je in de gangbare houderij bijvoorbeeld ziet dat er heel veel dieren op één ruimte zitten, waardoor ze eigenlijk dan
elkaar in de weg zitten.
Ja, elkaar in de weg zitten, het gewone gedrag niet kunnen uitvoeren, niet voor elkaar kunnen wijken.
Ja.
Dat geldt natuurlijk voor de gangbare veehouderij. In de biologische veehouderij laten ze de staarten vaak zitten en de horens van de koeien ook en de snavels van de kippen worden daar ook niet afgerond.
Ja, wat natuurlijk ook nog meespeelt is gewoon verveling.
Ja.
Van die beesten die de hele dag in een hok zitten.
Ja. Ja, als er dan al uitlopen zijn en zo, is er dus ook weer meer te doen. En heb je ook meer natuurlijk gedrag. Want natuurlijk gedrag was ook belangrijk in dat amendement,
dat
volgens mij.
Ja.
Ja. Dus dat zou betekenen dat als die wetswijziging inging per 1 juli van dit jaar, dat er heel veel aanpassingen zouden moeten gedaan worden in de veehouderij. En dat er dus ook vooral veel meer ruimte voor die dieren gecreëerd moest worden. En dat was denk ik ook het grootste probleem, hè?
Ja, dat was voor de landbouwsector een groot probleem.
Ja, dus het vroeg om allerlei investeringen. En minister Adema die zei, dat kunnen we niet doen, niet maken. Dat is niet mogelijk.
Er is geen geld, we kunnen geen subsidies beschikbaar stellen.
Ja.
Dus eigenlijk is dat amendement vestering dat uit 2021, ja, dat is eigenlijk door Adema volledig uitgekleed. Er is nog wel iets van overgebleven, maar dat was zo vrijblijvend, ja, dat je eigenlijk kunt zeggen dat dat helemaal teruggedraaid was.
Ja, wat op zich wel opmerkelijk was, want het ging om een wetswijziging die al was aangenomen dus door beide kamers. Nou, wat ik me nog afvroeg, zou die wetswijziging ook nog consequenties hebben gehad voor de paardensector?
Nou, dat is ook kritiek van de landbouwsector en ook van Adema was dat het weinig concreet was, dat amendement. En de angst van boeren was dus ook dat iemand naar de rechter zou kunnen gaan en dat dan op een bepaalde manier uitgelegd zou kunnen worden. En
ja.
Esther Ouwehan van de Partij van de Dieren, Partij voor de Dieren, ik zei van, die heeft in allerijl nog geprobeerd om dat verder te specificeren. En in haar amendement om dat verder te verduidelijken.
Om die wet nog te redden, zeg maar.
Om die wet nog te redden. Daar werden geen paarden in genoemd. Dat ging om runderen, varkens, gewoon echt landbouwdieren.
Ja, geitenkippen.
Niet om paarden.
Ja. Maar goed, uiteindelijk is dat hele voorstel naar de prullenbak verwezen.
Ja.
En de reden dat het in 2021 wel was aangenomen, was dat de PVV meestemde.
Ja.
Maar daar was nu ook wat veranderd.
Ja, en eigenlijk zie je dat wel breder. Daar gaan we het zo duidelijk nog even verder over hebben. Maar de PVV is natuurlijk enorm gegroeid. En voorheen deed Dion Graus, die zichzelf ook wel dierenridder noemt, die ook zegt dat hij fulltime bezig is met dierenwelzijn.
Ja.
Die deed alle landbouwdebatten voor de PVV. En stemde eigenlijk altijd mee met wetvoorstellen die het welzijn van dieren zouden moeten verbeteren. En ja. De PVV ja, is nu echt een machtsfactor. De grootste partij van Nederland is het geworden. Uh-huh. Bovendien wordt er getracht een regering te vormen, onder andere met de BBB.
Ja.
En sindsdien zie je ook bijvoorbeeld bij de Wolf, maar ook in deze kwestie, dat de PVV-fractie...
Ja, meestemt met BBB en zo.
Ja.
En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat er veel meer verschillende mensen in zitten. En dat er ook meer verschillende meningen zijn wellicht.
Ja, het was overigens dinsdag 19 maart, was ook notabene de verjaardag van Dion Graus.
Oh, echt waar?
maar hij was in de PVV-fractie de enige die nog meestemde met het voorstel van Esther Ouwehand.
Ja.
Er is wel een ander amendement aangenomen.
Ja.
Dat was van de VVD en...
D66?
Ja, dat zegt nog iets meer waarborgen te hebben. Maar als je dat goed leest, is dat ook heel vrijblijvend. Dus daar staat onder andere in dat er een convenant moet komen... waarin waarborgen samen met de landbouwsector worden vastgesteld.
Ja, ik zit even te kijken. Er staat in dat er geen reden meer kan zijn om een dier pijn te doen, bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.
Ja, en de manier van houden moet in 2040 dan daaraan voldoen, 20 jaar later. En dat is dan ook nog eens een streefjaar.
Oké. Okay.
Dus dat is ook geen harde deadline.
Nee, want van het oorspronkelijke voorstel was de datum veel eerder al, hè?
Ja, dat zou ingaan dit jaar en dat zou dan vanaf volgend jaar zouden al die stallen daar moeten voldoen, als ik het juist heb.
Ja, dat is natuurlijk ook wel vrij snel. Alsnog denk ik, als ik naar die tekst kijk van dat gewijzigde amendement van de VVD en D66, dat je daarmee misschien toch nog steeds naar de rechter kan, maar misschien ben ik dan...
Ja, dat is wel vrij uitgekleed.
Ja.
In principe zijn D66, zeker D66, is wel eerder de hand van de dieren, om het maar even zo te zeggen.
Dit is ook van Tjeerd de Groot, hè? Die is al langer ook, heeft hij zijn vraagtekens bij intensieve veehouderij.
Ja, en die zijn in principe in ieder geval niet tegen maatregelen die het welzijn van dieren verbeteren.
Nee. Maar het is dus bijzonder onduidelijk of de paardensector hier überhaupt iets mee te maken krijgt. En het zal zeker niet de eerste sector zijn.
Nee, dat is ook in dat convenant wat er dan moet komen. Dus die afspraken in overleg met de landbouwsector.
Ja.
Daar staat ook in dat is opgedeeld in verschillende stappen. En de landbouwsector, dus landbouwdieren, zijn daarin de eerste stap. En andere sectoren komen daarin ook pas later voor.
Ja, maar in sommige indelingen zal een paard een landbouwhuisdier zijn, maar kennelijk in dit geval dan niet.
Ja, of misschien moet ik het anders formuleren, echte veeteelt, die komt eerst.
Ja.
En daar valt de paardenhouderij natuurlijk niet onder.
Nee. Dan moeten we het misschien ook nog even over stikstof hebben.
Ja.
LTO paardenhouderijvoorzitter Marieke Toonders, die had laatst een interview in Nieuwe Oogst. En daar vertelde ze dat de sector, de LTO, bezig is met een nieuw onderzoek naar de daadwerkelijke stikstofuitstoot van de paardensector. Er zijn van die vaste tabelletjes voor, van hoeveel stikstof scheidt een koe uit en hoeveel een paard en hoeveel een varken. En zij zei, Marieke Toonders zei van, ja, volgens ons is dat lager dan dat er in die tabelletjes staat en dat zijn we nu aan het onderzoeken. Ondertussen is ook de stikstofwetgeving eigenlijk een beetje... op een zijspoor gekomen of in elk geval flink verzwakt.
Ja, dat klopt. De provincies zijn daar natuurlijk mee aan de slag. En in praktisch alle provincies, eentje niet geloof ik, zit de BBB ook in het bestuur.
Ja.
En dat zie je ook wel terug een beetje in de maatregelen die provincies voor hebben gesteld. Die zijn heel erg gestoeld op technische ontwikkelingen die zeer onzeker zijn. Tegelijkertijd is er ook nog wel wat anders aan de hand. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onlangs weer een rapport gepubliceerd, waarin wordt gesteld dat de natuur eigenlijk nog kwetsbaarder is dan gedacht.
Ja.
Voor stikstof. Om die reden is ook Greenpeace naar de rechter gestapt. Om de regering te dwingen of de provinciebesturen te dwingen tot sneller ingrijpen.
Ja, ze willen die norm ook misschien dan nog verlagen, hè? Omdat er dus...
Ja, die KDW's die moeten verlaagd worden volgens dat rapport.
Ja, terwijl we eigenlijk met de huidige stikstofnormen die er zijn, daar kunnen we het al niet over eens worden.
Nee, maar ook hier geldt, en dat geldt eigenlijk als je kijkt naar het Nederlandse landbouwbeleid, en dat geldt dan ook voor die dieren, dat is al begonnen in 2001, 2002, dat ja. daarover gepraat werd. En destijds heeft landbouwminister Brinkhorst, dat was zo 2002 geloof ik, heeft al gezegd, dit betekent het einde van de intensieve veehouderij zoals we die kennen.
Ja.
Vervolgens heeft Gerda Verburg, nu voorzitter van de sectorraad paarden, die belofte om de veehouderij voor dieren beter te maken, het welzijn van dieren daar te verbeteren, heeft die belofte nog een keer herhaald in 2007.
Ja.
En nu zijn we in 2024 en er is nog niks gebeurd. En
nee.
op Tikshof speelt natuurlijk ook al, ik heb zo de jaartallen niet, maar minstens zo lang.
Ja, nou ging het misschien wat minder specifiek over stikstof, maar wel over mestoverschot. Dat dateert al uit de jaren 80.
Ja.
Dus de conclusie is, het gaat allemaal eigenlijk traag als dikke stront, moeten we het zo
ja.
zien.
Ja, excuus, ik denk dat je die
ja.
conclusie wel kunt trekken.
Oké, nou dan weten we in elk geval voorlopig ongeveer waar we aan toe zijn. Er was ook nog, als we het dan over politiek hebben en over natuur, zijn er wat ontwikkelingen wat betreft de wolf. Wat voor een deel van onze paardenhouders natuurlijk ook een hot item is.
Ja, dus eigenlijk, dat heeft dan weer te maken met de veranderde verhoudingen in de Tweede Kamer.
Mm-hmm.
Je ziet nu heel duidelijk eigenlijk dat de PVV, en dat was het standpunt van de PVV omtrent de wolf, of überhaupt omtrent landbouw, veehouderij, werd, zoals ik voorheen al vertelde, eigenlijk heel erg ingegeven door Dion Graus.
Ja, die mocht binnen die fractie eigenlijk ook gewoon zijn gang gaan op
ja.
dat dossier, denk ik, hè?
Ja. Die mocht gewoon doen wat hij goed bevond.
Ja.
En dat is nu wel veranderd. En daar zie je ook, onlangs is er weer een debat geweest over de wolf. Dat ging over derogatiebeleid. Dus dat is ja, een moeilijke term om gewoon Europa een uitzondering te vragen over de beschermde status van de wolf. Dus dat
ja.
je de wolf mag verjagen of in het uiterste geval afschieten.
Ja, bij probleemwolven. Dat wil de provincie Gelderland onder meer ook, hè?
Ja. En Dion Graus heeft toen een 20 minuten durend pleidooi gehouden voor de wolf. Maar uiteindelijk heeft de PVV wel meegestemd voor een motie over dat derogatiebeleid.
Ja, dus om te proberen om Europa te bewegen wat uitzonderingen te maken. En de wolf aan te kunnen pakken, wat meer gereedschap daarvoor te hebben. Maar dan moeten we dan vervolgens nu ook nog maar even afwachten wat daar dan weer van komt.
Ja. Dat is ook allemaal, en zeker als dingen aan Europa gevraagd moeten worden, dan kun je er ook van uitgaan dat het lang duurt.
Dat het nog even duurt. Oké, we hebben trouwens komende week in de Paardenkrant een dossier over huisvesting. Dat heet Out of the Box, volgens mij heb jij dat bedacht, Rick.
Ja, klopt.
Leuke titel. En daar komt onder meer een enquête in over hoe paardenhouders hun paarden huisvesten en of zij last hebben van de wolf. Dus dat hebben we gevraagd aan onze lezers. En er staat ook een verhaal in over bescherming tegen de wolf en omgang met de wolf. Dus dat is alvast voor volgende week. Wat staat er deze week in de paardenkrant? Nou, ten eerste de overwinning van Sanne Thijssen en de inmiddels 18-jarige Conquidam in de vierster van Beggar de la Frontera, denk ik dat je het uit moet spreken. Zij vertelt in de krant Koen Kolmeke over de plannen die ze heeft voor dit seizoen. Ze gaat onder meer naar de Globals en ze vertelt over de jonge paarden die ze momenteel allemaal onder het zadel heeft. Daarnaast een dubbel interview van Esther Berendsen met Mickey Morsinkhoff en haar werkgever Brian Waldring Walker. Dat is ook een tongbreker, een Canadees. Zij hebben een stal in Harskamp en zij vertellen meer over de sport, de markt voor springpaarden en de markt voor de hunters in Amerika. Dan was er ook een verslag van de AS Hengstekeuring van Jacqueline van Tartwijk. Daar viel mijn oog even op, want ze had het ook over een paar hengsten met Friesbloed. Maar verder gaat het vooral over de springhengsten van de AES. En ja, ik heb ook nog in de krant een hele boze column geschreven, want ik had mij enorm geërgerd aan veel reacties op het nieuwsbericht dat dierenartsen vaak te maken krijgen met agressie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. En die column staat in de krant, maar komt later in de week ook nog op Horses Premium beschikbaar.
Ja, dat was voor mij wel een bewijs dat die dierenartsen wel gelijk hebben.
Ja, zo kan je
of
het inderdaad zien.
In ieder geval een punt hebben.
Ja, de dierenartsen hadden zeker een punt. Ja, goed. Ik was in ieder geval mijn boosheid kwijt en ik hoop dat de dierenartsen zich ook gezien voelen. Wat verder nog wel leuk is om te vermelden, we vertellen in de podcast natuurlijk wekelijks wat voor leuke interviews er allemaal in de krant staan. Maar voor mensen die de paardenkrant niet zo vaak lezen, we hebben ook altijd van allerlei stamboeken verslagen van evenementen en keuringen. En dan heb je het bijvoorbeeld deze week over de Hackney's, de Fjällponies, de New Forest Ponies en het Nederlands trekpaard. Maar ook bijvoorbeeld de Shetlanders en de Haflingers staan regelmatig in de krant. Dus voor liefhebbers van die stamboeken en rassen is het misschien best leuk om dat in de gaten te houden. Op de agenda voor het komend weekend. De grote springwedstrijden zijn aan de andere kant van de plas in Florida. Een 5-ster in Ocala en in Wellington een 4-ster. In Spanje bij de Sunshine Tour opnieuw een 4-sterrenconcours en in Oliva een 3-sterrenconcours. En dichter bij huis in Lier en in Riesebeck zijn veel Nederlandse springruiters actief. Dus daar gaan we allemaal naar kijken. Bij de dressuur gebeurt internationaal niet zo heel veel, Rick. Maar dat gaat na komend weekend weer veranderen, geloof ik.
In ieder geval wat Nederlanders betreft gaat Dinja van Lieren, als het goed is, weer op concours. Dus ook altijd even afwachten of een opgegeven combinatie dan ook daadwerkelijk start. En verder heb ik ook nog wel wat dressuur betreft wat op de agenda. We hebben nu nog 4 maanden, iets meer dan 4 maanden tot Parijs.
Ja.
En tot nu toe, dit jaar, hebben we nog maar 3 combinaties, een Nederlandse combinatie gezien, die eventueel in aanmerking komen voor een teamplaats in Parijs.
3 van de 21. 21?
21 combinaties op de longlist.
Oké, even opnieuw. 3 van de 21 combinaties die op de longlist dressuur voor de Olympische Spelen in Parijs staan, zijn 4 maanden voor de Spelen al een keer gestart.
Ja, in dit jaar. Ja. Vorig jaar zijn er natuurlijk iets meer gestart nog.
Oké. Okay.
Maar ja, ik vind het wel een keer tijd worden dat iemand daarover vragen gaat stellen.
Ja.
Aan de betrokkenen. En diegene ben ik dan maar.
Nou, ik ben heel geïnteresseerd in de antwoorden. Vorige week met Dirk-Willem Rossie hebben we het daar ook over gehad. Die maakte zich toch ook wel wat zorgen dat hij nog maar zo weinig mensen gezien had in de ring. Dus we wachten in spanning af wat dat oplevert, Rick.
Ja.
Naast het springen en dus weinig dressuur is er wel nog eventing ook komend weekend. De eerste wedstrijd in Kronenberg van dit jaar staat op het programma met 2-ster, 3-ster en 4-ster rubrieken. Alleen Sanne de Jong en Janneke Boonzaaier zullen we in de 4-sterren zien. Maar er zijn wel heel veel Nederlandse deelnemers en er zijn er ook een paar die naar Lumule gaan in Duitsland. Dat was het voor deze week. Bedankt weer, Rick.
Graag gedaan.
Jij bedankt voor het luisteren. Je kunt alles wat we besproken hebben terugvinden op Horses Premium en in de paardenkrant van deze week. De links vind je natuurlijk in de show notes bij deze podcast. Vergeet niet om onze podcast te liken, te delen met je vrienden, ons te volgen of je te abonneren, afhankelijk van de mogelijkheden in jouw podcast-app. En als je ons wilt laten weten wat je van deze podcast vindt, dan horen we dat ook graag. Dit was de Week van Horses. Tot volgende week.
Dit was een podcast van Horses.nl en de Paardenkrant.